Geliefde gemeente, uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 4, lees ik u voor de versen 6 en 7. Filippenzen 4, de versen 6 en 7. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Tot zover. Wij hadden hierboven gezet vermaning en opwekking. Wij zijn gekomen tot en met vers 4. Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. En we hebben gehoord hoe nodig deze vermaning is. Juist omdat het een woord is in de hand van de Heilige Geest. En omdat wij van onszelf geen reden tot blijdschap hebben, kan de reden tot blijdschap alleen in Hem zijn, die mildelijk geeft en niet verwijt. Ik wilde nu vervolgen een stukje, en daartoe letten we eerst even op vers 5. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Bescheidenheid. Op het eerste gehoor zouden wij dat woord uitleggen als, ja, eenvoudigheid, beschroomdheid, een, niet dat op de voorgrond tredende, dat menselijke groot opdoen, hè, maar bescheidenheid, ieder voelt daarin aan wat ermee bedoeld wordt. Dat kun je op alle terreinen van het leven toepassen, bescheidenheid. Maar toch heeft dit woord hier een wat andere betekenis. Dat woord betekent, ik zal proberen dat met andere woorden duidelijk te maken. Bescheidenheid wil eigenlijk zeggen dat een stuk geldingsdrang teruggedrongen wordt. Ik heb dat vergeleken toen ik zat te denken, hoe kun je dat nu eens met een voorbeeld duidelijk maken wat dit woord betekent. En dan dacht ik dat dit er dichtbij komt. Je kunt met een paar mensen of alleen een plaats innemen en breed uit gaan zitten, je tast ernaast. Kan nog makkelijk iemand zitten, maar dat wil je liever niet. Je eist die ruimte min of meer op voor jezelf, en die ander, die moet dan maar staan. Die moet dan maar ergens een plekje proberen te vinden. Weet je wat ook mee te maken hebt met wat de prediker zegt? Wees niet al te rechtvaardig. Je zou zeggen, maar een mens kan toch nooit te rechtvaardig zijn? Hoe kan je nu door te rechtvaardig zijn verwoesting over jezelf brengen en over een ander? Ja, natuurlijk heeft dat zijn uitleg wel nodig. Er was bij de oude volken, en dat wordt ook door een van de oude kerkvaders wel aangehaald, was een spreekwoord of een gezegde dat het grootste recht tegelijk het grootste onrecht kan zijn. Ja, dat is ook alweer zo'n uitdrukking waarvan je zegt, hoe moet je dat nu toch uitleggen? Want als je je uitgangspunt neemt in de rechtvaardigheid van God, dan kan dat toch, dan kun je toch nooit rechtvaardig genoeg zijn. En billijk, zo wordt dit woord bescheidenheid ook wel weergegeven, met een zekere billijkheid. Ja, ik hoop dat ik niet verkeerde dingen zeg, en dat u ze ook niet verkeerd uitlegt, maar toch, als je denkt aan de goddelijke wet, dan merk je daar ook iets in van die goddelijke bescheidenheid. Wij zeggen bijvoorbeeld, de kleinste zonde verdient de eeuwige straf, verdient de dood. Toch merk je dat de Heere in zijn wetten niet op ieder vergrijp de doodstraf zet. Bijvoorbeeld, er staat, die bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden. Dat is de letter van de wet. Maar, toch keek de wetgever ook op een bepaalde manier naar de achtergrond. Bijvoorbeeld, er was een ontkomen aan die doodstraf. Als bijvoorbeeld duidelijk was dat je bijl van de steel gevlogen was, dan was je wel niet straffeloos, maar er was een weg om te blijven leven. Je mocht vluchten naar de vrijstad. En zo merk je in verschillende burgerlijke wetten ook dat de Heere min of meer rekening houdt met bepaalde omstandigheden. Heb jij geweten dat die os van jou zo stotig was? Wij zouden zeggen, heb je geweten dat die hond onbetrouwbaar was en heb je hem toch los laten lopen? Of was het een heel, bij jou weten, goedaardig beest die nooit iemand kwaad deed? Dat zijn bepaalde factoren waar de wet dus rekening mee hield. Zodat naar de letter, de naakte letter zou je zeggen, ja, maar het is gebeurd. Dan kwam daar toch de geest van de wet achter, die het kwade strafte, maar die toch die straffen variabel maakt. Dus je vindt daar toch wel degelijk iets in het woord van God, dat min of meer verduidelijkt, wees niet al te rechtvaardig, want je brengt verderf over je. Je hebt mensen die zeggen bijvoorbeeld, ja, Rahab heeft de verspieders geherbergd. Maar, dat is op zichzelf wel goed. Maar Rahab, die had niet mogen liegen. Want toen die soldaten aan de deur kwamen om te vragen, zijn hier ook mannen? Toen heeft ze die mensen met een kluitje in het riet gestuurd. En ze heeft gezegd, ja, dan moet je die kant uitgaan enzovoorts richting Jordaan. En die mensen die geloofden dat, die soldaten. En die gingen weg. En die verspieders, die zaten op het dak. Onder wat stro. Daar zeggen die mensen, kijk, dat was niet eerlijk. Dat was niet recht. Dat was niet rechtvaardig. Ze had gewoon moeten zeggen, die zitten op dak en dan had de Heer wel uitkomst gegeven. Op een andere manier. Ja, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Met zulke gedachten. Ik vind dat, dan ben je al te rechtvaardig. En dan ben je eigenlijk juist niet rechtvaardig. Soms heb je een botsing van plichten. Er staat bijvoorbeeld dat je geen vals getuigenis mag geven. Rachel. Of Rahab. Je mag niet liegen. Maar er staat ook, het voornaamste van de wet is de liefde. Nou gold voor Rahab, hoewel ze een heidin was, wat is nou het voornaamste? Haar hart hoopte op die God van Israël. Door het geloof heeft ze de verspieders geherbergd. Moet ze dan zo rechtvaardig zijn? In het licht van deze tekst zo onbescheiden zijn dat ze zegt, ja, ze zitten op dak. Maar dan had ze de liefde verloochend. En wat is nou meer? Wat is nou belangrijk? Op dat moment was de liefde tot die onbekende God en tot die naaste voor haar het belangrijkste. En daarom zei ze. Ze zijn hier niet. Ik weet dat je met zulke dingen voorzichtig moet wezen, maar ik kan het nooit zo goed uitstaan als mensen zo moralistisch, zo de zeden betreffend, hè, zo zaakje aanpakken, dan denk ik, bouw wat een flauwe kul, stel dat je toch in bepaalde omstandigheden komt, hè, en moeilijkheden, dat je dan zegt, ja, ze zitten hierboven. Ja, dan geven die mensen over. Aan de dood of gevangenschap of wat dan ook. Wees niet al te rechtvaardig. Want je brengt verderf en verwoesting over je. Als je het onderste uit de kan wil hebben, dan krijg je deksel op je neus. Dat zit er ook in. Je moet hierbij denken aan die man, die was alle schuld kwijtgescholden. Dat was genade. Maar nou liep er ook nog een vordering die man had bij een ander, een mededienstknecht. En nou wordt hij opeens een rechtvaardiger. Maar het was het grootste onrecht. Hem is al die schuld kwijtgescholden. Hij hoefde niets meer te betalen aan die koning. En nou komt hij die mededienstknecht tegen. En nou grijpt hij hem bij zijn keel en hij zegt, betalen wat je schuldig bent. Het was helemaal niet veel. En vergeleken bij de schuld die hem kwijtgescholden was, was niks. En dan begint die arme man, die begint dan te bedelen, ach, wees toch langmoedig over mij, ik zal alles betalen, maar ik heb het op het ogenblik niet. En dan roept hij de politie en dan laat hij hem in de gevangenis sluiten. Is dat recht? Zo kan de grootste rechtvaardigheid het grootste onrecht zijn. Maar naar de letter had hij gelijk. Hij had recht op die paar centen. Maar had hij nou het recht om die man in de gevangenis te sluiten? Terwijl de koning hem al die schuld kwijtgescholden heeft, terwijl de Heer Jezus gezegd heeft, kijk eens naar die hemelse Vader die zijn zon op doet gaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Kijk daar eens naar. Ik weet wel, wij moeten voorzichtig wezen, hè, tenminste, ja, dat zal wel. Hè, je mag zwart geen wit noemen en wit geen zwart en je mag het kwaad niet goed noemen. Dat weet ik ook wel, maar dat, je voelt toch wel aan, daar gaat het hier niet om. Je kan wel zo goed zijn, hè, dat je voor eeuwig je eigen buitensluit. En zo rechtvaardig dat er nooit geen doel meer voor je aan is. En nou wil dit woordje bescheidenheid wil dit zeggen. Nou, in de omgang met elkaar en met de medemensen. Allemaal, alle mensen staat er, waar je mee te maken krijgt. Nou kun je wel eens als zo'n rechtvaardig mens je gelijk in alle dingen willen hebben. En dat je misschien nog wel gelijk hebt ook. Dat kan ook nog, dat je gelijk hebt. En dan zegt de apostel, dat moet je niet doen. Ja, maar dit, het is mijn recht, moet je niet doen, zegt hij. Er moet in bepaalde opzichten een zekere plooibaarheid zijn. Hè? Ja, in sommige opzichten helemaal niet, als het gaat over de waarheid. Maar in het gewone leven en in de bijzaken, daar moet de mens nooit het onderste uit de kan willen hebben. Nooit de letter zonder meer erdoor willen drukken. Ze zeggen wel eens, als een politie wil, dan zou die de hele dag kunnen bekeuren, bijvoorbeeld naar de letter, daar werd achter elkaar door, en dan konden ze er nog wel een 10.000 bij zetten. En ook van ons als burgers zouden ze heel wat bekeuringjes kunnen schrijven. Maar het gebeurt niet zo. Daar is ook weer bij de meesten toch een zekere bescheidenheid. Er wordt even gekeken naar de omstandigheden, naar de situatie, naar de ernst van het vergrijp en noem maar op. En of dat het al veel keren gebeurd is. Nou zegt Paulus, als christen betaamt het je dat je om je heen niet een soort image opbouwt van die man die tot het einde toe door blijft zeuren op zijn punt. Of het nou met de melkboer of met de bakker of met de buurman is of waar het dan ook over gaat. Maar dat er ergens een stop is. Dan zegt nou is genoeg. Daar nou maar niet verder over praten hoor. Wat staat erbij? De Heer is nabij. Dat staat er zo eigenaardig, hè? Sommigen hebben het ook wel op het volgende tekst, op het volgende versie willen laten slaan, maar dat klopt niet, want het hoort zuiver bij dit vers, bij dit vijfde vers. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend, de Heer is nabij. Weet je wat dat betekent? Houd er erg in. Hoe zou jij graag behandeld willen worden? Ja, maar mijn schuld is vergeven. Ja, dat kun je wel zeggen. Je schuld is vergeven. Heb je daar altijd zo'n zekerheid, zo'n profijt, zo'n troost uit? Is het niet dikwijls zo dat er allerlei stemmen opgaan en zeggen, jongen. Op die dag dat alle dingen naakt en geopend voor God zullen zijn. Dat zijn ze nu al. Maar straks, in die oordeelsdag. Wat zou je dan wensen? Dan zou je willen wensen dat die trouwe God jou niet alleen zou willen bekijken door de ogen van de rechter, die tot op het laatste punt je doorzoekt. U zegt ja, maar de Heer Jezus heeft betaald. Dat is het recht, dat is waar. Maar als de Heere God, nadat hij de Heere Jezus nu aan jou bekend gemaakt heeft, dat er in hem alles is, vergeving van zonde, maar ook kracht en mogelijkheid om ten alle dagen zijn wil te doen. Dat weet je nu. En je hebt het niet gedaan. Als de Heere dan zou zeggen, ja, op die laatste dag, ik heb jou je schuld vergeven. Je wist dat ik een zaligmaker ben die alles kan. En nooit kan het geloof te veel verwachten. Jij hebt er ook maar overheen gelopen. Tjo, wat heb jij? Als dat zo zou zijn, zou je dat willen? Dan zou de angst je om je hart slaan. En nu zit in dat woordje bescheidenheid zit ook dit. Jij hoopt op die genadige God. Die genade zal laten gaan. Voor en na de bekering. Voor de genade en na de genade. Dan hoop je dat hij je zo wil zien in zijn lieve zoon, dat hij zal zeggen, kom in, gij gezegende mijns vaders, beërf het koninkrijk. Dat hoop je. Nou, dan moet je daar niet te vast op hopen. Als je hier in geen enkel opzicht bescheidenheid hebt beoefend. Want met welke maat gij meet, zult ge weder gemeten worden. De maatstaven die je zelf hanteert, die zal God ook bij ons aanleggen. Daarom zei de Heere Jezus, oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld worden. Ja, maar je mag het kwade toch wel. Zeker, zeker. Maar je voelt wel aan, er is een terrein waar je gewoon misselijk van wordt als een mens op zijn recht en naar de letter en dit en dat gaat staan. Zulke mensen heb ik weet nog van heel tumult als jongen in de gemeente. Dat was een zeer arme tijd. En toen moesten er wat mensen geholpen worden. Maar ja, officieel moest je dat opgeven. Dan werd dat van die kleine uitkering die je kreeg, werd dat eraf getrokken. Mijn vader die zei, ja, niet doen. Die zat ook in de kerkenraad. Niet doen, want je hebt het dan met die uitkering heb je het moeilijk genoeg, anders dan hoefden wij niks bij te passen. Maar er was ook een broeder, oh zo conscientieus. Dat kun je niet doen, dat kun je niet doen, nee. Dat is diefstal, dat is dit, dat is dat, dat is zuster zo. Tja, dan heb je weer zoiets. Het liep zo hoog op dat ze samen naar het hoofd van die beweging gingen en mijn vader stak van wal. Nou, dat was hem wel een beetje toevertrouwd. Toen zegt die man, tenslotte hij zei, ja, ik kan het wel begrijpen dat jullie liever niet voor het Rijk betalen. Maar dat moet je zo en zo doen. Dan is het opgelost. Die gaf een tip hoe ze dat konden doen. Zonder dat de mensen de schade aan hadden. Dat ze dan ook echt een extraatje hadden. Nou, je begrijpt, mijn vader lachen en die man zwaar beledigd enzovoorts. Hè. Want ja, dat komt toch niet. En ik weet wel, altijd gezeur. Als de dominee een verhoging kreeg bij ons in de vorm van boeken geldt of zo. Ja, maar dat kan niet. Is dat dan echt, zus? Is dat echt zo? Kijk, zo kun je een geest opwekken. Dat je zegt, ja, naar de letter heb je gelijk. Maar je kunt ook een hoop verwoesting aanbrengen. En dat is niet goed. En daarom bescheidenheid. Tot op zekere hoogte gaan. In bepaalde gevallen. En bijleggen. Bijleggen de zaak. Want we hopen dat de Heere voor ons alles bijgelegen heeft in zijn lieve Zoon Jezus Christus. En dat er van ons niks meer bij hoeft. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degenen die geen barmhartigheid gekend hebben. En de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Wat nuttig, de Heere is nabij. Gewoon zeggen, jongens, je kan een ander het vel over zijn neus halen, maar de Heere komt eraan. Als de rechter van levenden en doden. Nou, dan hoop je op genade. Dan hoop je op ontferming. Dan hoop je op kwijtschelding voor eeuwig. Wees dan niet al te star hier beneden. Uw bescheidenheid zij alle mensen. Alle mensen. Ja, de Heere is nabij. Ik weet, het is een hele les. Het is voor ons haast onmogelijk. Valt niet mee. En we mogen er ook geen potje van maken, dat weet ik wel. Ja, mijn opa, mijn moeders vader, die zag een keer uit de winkelraam, die verkocht kinderwagens, zag hij een kinderwagen die niet betaald was, waar iemand mee liep te wandelen, en die man holt naar buiten, hij pakt dat kind eruit en hij duwt het bij die vrouw in de arm en hij sleept die kinderwagen mee de winkel in terug. Het mocht niet. Maar hij wist dat die vrouw het wel goed betalen kon. Die kon het wel heel goed betalen. Maar ze wou het gewoon niet betalen. En dan moet je het zelf hard nodig hebben. Kijk, je kunt natuurlijk die bescheidenheid niet uitleggen als zoetsappigheid en als zo niet. Dat kan niet. Maar je moet het weten toe te passen op de juiste manier. Niet al te rechtvaardig. Niet al te goddeloos, zegt de wijze man. Een heel praktisch beeld is ook. Daar kwam die man. Hij kwam een beetje veel en dat is nooit goed als hij te veel komt. En toen zaten die man en die vrouw, die zaten net gezellig eens een poosje samen in de kamer. En dan ziet ze door het raam, ziet ze die man weer aankomen. Godsdienstige man, die kwam dan praten. Toen zegt ze tegen de man, hé, daar komt die akelige, vervelende vent nou alweer aan. Maar er werd inmiddels op de deur geklopt en ze ging naar de deur. Ah, bent u er weer? Leuk dat u eens even komt. Ja, ik dacht, ik zal nog maar eens even gaan kijken. Nou, die man die zit net aan de koffie. En toen zegt die echtgenoot van die vrouw. Ja, man. Als jij wist wat er net gezegd werd, dan zou je hier zo rustig niet zitten. Zijn vrouw die keek smekend naar hem of dat hij zijn mond had, maar die man was zo rechtvaardig. Ja, je was nog niet binnen toen werd er hier gezegd, daar komt die misselijke, vervelende kerel alweer aan. Nou, die man, die vloog als door een wesp gestoken weg de deur uit. Kijk, het is misschien wel goed geweest. Maar als het een gevolg is, ik ben zo eerlijk en de waarheid mag gezegd worden. Ach, dan hoeft dat niet zo. Dan begrijp je dat wel. Je kunt elkaar met bepaalde dingen zo benauwen. als iets van elkaar weten, het is mijn ervaring, ook in de gemeente. Als mensen van elkaar iets weten om een zekere druk uit te oefenen, en zeker, je zou bijna zeggen, een soort geestelijke chantage. Dat is heel gevaarlijk, bescheiden. Niet tot het uiterste gaan. Een keer zeggen ze wel eens van ophouden weten. Zo hoort het. Dat is christelijk. Want de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Wees in geen ding bezorgd. Geen enkel ding. Nou. Ja, zeggen wij, er staat bezorgd. Je mag wel zorgen. Inderdaad, daar heb je gelijk in. Dat zeggen de verklaarders ook. En die halen ook teksten aan en zo, waarin de Bijbel, waar een zekere voorzorg in genoemd wordt. En je weet zelf wel in de spreuken, wat er allemaal geschreven staat over het zorgen in de zomer voor de winter, in de goede tijd voor de minder goede tijd. En nou ja, zo staat er zoveel in. Van die praktische levenswijsheid. Ja. Weet je wat ik altijd denk? Het is waar hoor. Maar ik heb vaak de indruk dat wij dat zeggen omdat we zo bezorgd zijn. We zeggen, ik ben niet bezorgd, ik ben alleen maar zorgzaam. Maar doordat we zo snel naar allerlei teksten uit de Bijbel grijpen om aan te tonen dat we wel mogen zorgen, is het een beetje opvallend. Je zegt, is het wel helemaal waar? Nou, ik zou haar zeggen, het is helemaal niet waar. Want wij zitten vol met bezorgdheid. Terwijl de Heer Jezus zei, wat ben je bezorgd? Voor de kleding? Voor je voedsel? Wat ben je bezorgd voor de dag van morgen? De morgen zal voor het zijne zorgen. Wat kunnen jullie? Je kunt niet één el tot je lengte toedoen, zei de Heer Jezus. Indien gij dan het minste niet kunt, wat maak je dan zorgen? Bezorgd. Ja. Ja, kijk, ja. Maar, ja. Mensen zeggen, hele degelijke mensen die niet in verzekering gebruik willen maken, die zeggen, ja, tegenwoordig is er geen zorg meer. Vergis je niet hoor. Dat kan een verzekering je niet afnemen. Beslist niet. Men stikt van de bezorgdheid in alle opzichten. Hoe meer verzekeringen, hoe meer zorgen. Het is gek, maar het is zo. Het leven is zo vol van voorzieningen geworden, dat dat op zichzelf baat ons al zorgen, zou het wel kunnen blijven bestaan, zou dit wel kunnen, zou dat wel kunnen. Hoe meer, hoe groter alles wordt, hoe groter worden de zorgen. Die man die hoog geklommen is, die kan gewoon vernietigd worden haast door de gedachte, of dat hij het aanziet komen, dat hij het af moet leggen tegen een jongere of een betere kracht. En oh, wat een zorg op alle terreinen. Maar je mag toch wel zorgen, jazeker. Er staat geen ijdele zorg, doe u van het heilspoor dwalen, houd in uw weg het oog op God gericht. Hoe zou je nou dat woordje zorg en bezorgd kunnen onderscheiden? Bezorgd te zijn wil dan hier zeggen dat het niet goed is. Wel, dat kun je het beste zo omschrijven. Zorg dat is dat je voor je huis, voor je gezin zorgt. Is Pietje thuis? Waar zit hij? Heb je de deur gesloten, jongens? Ik noem maar wat. Er horen nog veel meer andere dingen bij. Financieel. Dat kan of dat kan niet. Dat zullen we eens bekijken. Zorgen kunnen er zijn. Voor de kinderen. En over de kinderen. Weet je, wanneer het verkeerd gaat. En ik weet dat uit de praktijk van het leven. Als die bezorgdheid van een zodanige proportie is dat het je leven verscheurt en vernietigt, dan is het fout. Dan is het goed fout. Ieder mens zit vol zorgen. Dat weet je. Ja, misschien op enkele naturen na, maar dan moet je het eigenlijk nog maar afwachten, want er gaat zo vaak veel schuil achter een mooi vriendelijk geveltje. Ik denk haast dat het in de praktijk vaak opgaat. Ieder huis heeft zijn zorg, zijn kruis. Maar als het de verbanden doorbreekt. Kijk, jullie weten allemaal, en ik ook, ik trek het even op het algemene vlak hoor, dat we gaan sterven. En het is gerust goed dat we zo nu en dan dat eens beseffen. Leer ons al zo onze dagen tellen, opdat we een wijs hart mogen bekomen. Dan is het goed eigenlijk om te leven in de wetenschap dat we maar eendags vliegjes zijn. Maar nu gaat die angst oncontroleerbare vormen aannemen. Dan kun je wel eens denken, ja, maar dat is iemand die is bang voor God of iemand dit of dat. Ja, dat moet je nog zo niet zeggen. Dat moet je zo gauw niet denken. Dat kan een ziekteproces zijn in de menselijke geest. Het kan ook zonder meer, ja, gewoon alle proporties te buiten gaan, dat je niet meer kunt leven. Gewoon leven, zeg maar. Alles gaat er dan aan. Je ziet het in huis, je voelt het, je hoort het. De bloemetjes krijgen geen water meer. Zo groot is bijvoorbeeld de angst voor de dood of voor de kanker geworden, dat je op dit moment, terwijl je toch nog redelijk uit de weg kunt, belemmert het je te leven. Het belemmert je om een klein beetje spontaan opgewekt met de medemens of met de kinderen om te gaan. Dan zit je duidelijk in de bezorgdheid. Want dan ben je op zo'n manier bezig dat je helemaal verlamd bent. En nogmaals, ten dele, ik ben ook al oud, of over een halve eeuw vind ik al behoorlijk oud. En dan heb je ook allerlei dingen meegemaakt in je leven en nog. En bij jezelf, bij anderen. Hè. En ik moet zeggen, dit is echt waar hoor, wat ik zeg. De mens wel eens zo buitensporig en dat je zegt, ja joh, maar je zou er toch een hartverlamming van krijgen. Zoals een mens, kan die toch wel krijgen, daar gaat het even niet over, maar dat die, oh, die naar zijn adem staat te happen van de spanning. Nou weet ik, dat kan natuurlijk ook een verschijnsel zijn in hoofdzakelijk onze tijd. Hè, maar toch die overwicht in alle dingen. Daar hebben we altijd aanleg voor. Kijk, als we onverschillig zijn in een bepaald opzicht, dan is het een koud kunstje om het te zeggen, ik maak me er niet druk over. Dat is makkelijk. Maar als nou eens echt dingen gaan die je niet onverschillig laten, om dan de juiste maat te vinden, dat kun je niet. Dat kun je niet, dan zou je gewoon, nou ja, opgeborgen moeten worden tenslotte. Zo'n zorg. En er verandert niks mee. Ik heb eens tegen iemand gezegd, ja, je zegt het tegen een ander, maar je moet het natuurlijk tegen je eigen ook zeggen. In de eerste plaats. Ik heb gezegd, stel nou eens voor dat je nog een jaar te leven hebt. Dat je nou gelijk hebt in je bange voorgevoelens, ik heb nog maar een jaar te leven. Wat verandert er dan aan als je nu, op dit moment, bij de pakken neer gaat zitten? Met een gezicht als een oorworm. Geen ogenblik, niks meer, geen, want het is af. Verandert niks aan. Blijft toch hetzelfde. Al hebt u dus gelijk. Als u denkt, ik scheel vast dit of dat. Maar er verandert niets mee. Of dat u de rest van dat poosje dat u nog te leven hebt huilend doorbrengt. Mistroostig, wanhopig. Of gewoon. Ja. Ergens. Kijk ik altijd een beetje op tegen mensen die daar sterk in zijn. Ook door Gods genade uiteraard. Maar het is toch een bijzondere eigenschap die God kan geven. Ik kan me herinneren dat ik een periode bij mijn vrouw in het ziekenhuis kwam. Die lag in het laatste stadium van leverkanker. En toen was een van de kinderen 12,5 jaar getrouwd. Toen zegt ze, komen jullie dat hier doen? Maar moeder. Ja, maar ik heb het al aan de dokter gevraagd, mijn zuster. Het was een uitgemergeld gezichtje. Ja, nee, maar dat wil ik graag. Oh, nou ja. Nou, ze hadden in het ziekenhuis een zaaltje gedaan. Ze had zelf voor wat flesjes wijn enzovoorts gezorgd en wat versnaperingen. Die moeder, het was onvoorstelbaar. Ergens. Ja, dan kun je zeggen, dat is toch ook verschrikkelijk. Ja, ik heb dat niet. Ik vind dat niet verschrikkelijk. Kijk, als een mens het nou puur uit onverschilligheid doet. Laten we het vandaag nog, nou kan het nog, morgen ben ik misschien dood. Dat is natuurlijk een verkeerd standpunt. Maar wat is het een voorrecht als een mens nuchter mag blijven, niet overbezorgd. Want die kinderen, die zouden waarschijnlijk besloten hebben om het maar niet te doen. Want wie weet met je moeder zo en zo. En die moeder die zei, wel, kinderen, jullie moeten weer verder. En moeder leeft toch nog? Ja. Ik ben op zulke dingen toch altijd een beetje jaloers. Dan denk ik aan dat verre familielid. Die lag ook op sterven. Ik heb het al eens meer gezegd. En de jongens hadden grote zorgen gemaakt. De getrouwde jongens. Ze waren met de raderboot van ver gekomen. Om vader, stervende vader, nog een keer op te zoeken. En ze kwamen binnen. He, want het was vroeger een hele tocht natuurlijk. Als je nou ja, zeg maar van Dordrecht naar Utrecht of zo. He. Het zou wel in die kanten geweest zijn daar met de raderboot, de Fop Smit, heette dat. En dan komen ze binnen en vader ziet het. Hé jongens, zo midden op de dag, Wat kwamen jullie doen? Ja, vader, maar het kan toch wel eens gauw afgelopen zijn. Ja, zegt hij. Maar jullie weten toch waar de reis heen gaat voor je vader? Ja, nou ja, vader, maar... En een kwartje? Een kwartje had het gekost, geloof ik, per persoon. Jongens, jongens toch. Nou ja, even bleef hij rustig liggen. En toen moest moeder een kopje thee of koffie inschenken. En toen zei hij, nou jongens, nou gaan jullie maar weer naar huis. Wilt u dan niet? Nee, gaan jullie nou maar weer naar huis. Het ankertje ligt vast. Je hoeft je over je vader geen zorg te maken. Maar jullie horen bij je vrouw en bij de kinderen. Ja, kun je zeggen, nou, dat is ook hard. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet of dat je dat nou hard kunt noemen of dat je zou moeten zeggen. Wat is het een voorrecht? Houd in uw weg het oog op God gericht. Wees in geen ding bezorgd. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Dus alle dingen die ons leven min of meer verscheuren... en die ons belemmeren in de gewone gang van de dingen... Dat is bezorgdheid. Nou, die hebben wij ook heel wat. Ik kan wel bij mijn eigen beginnen. Ik zeg het expres dat je niet denkt... Oh, hij bedoelt nou zeker mij of hij bedoelt mij. Zo moet je het niet denken. Maar ik weet toch wel dat er ook in onze gemeente genoeg te doen is wat dat betreft. Voor de mensen dat ze zeggen... Hè, die bezorgdheid en die spanningen en die... inbeeldingen die een mens zo kan hebben, die sterke vaststelling, dat hij bij dagen en bij nachten loopt te denken, nou is dit, nou heb ik dat en zo en zo. Nee, zegt de apostel, dat moet je niet doen, lieve broeders. Wees in geen ding bezorgd. Maar, laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Uw begeerten. Wat je graag wil. Je mag toch niet begeren? Je mag wel begeren. Je mag alle goede dingen begeren. Als je een huis wil hebben, dat je nodig hebt, mag je aan de Heere vragen. Een vrouw, een man, een jongen, een meisje, mag je aan de Heere vragen. Of dat je je vader en moeder nog een poosje mag hebben, of dat ze weer beter mogen worden, mag je aan de Heere vragen. Je mag alles aan de Heere vragen. Heere, help me alstublieft. Geef me alstublieft wat meer zin. Ik heb zo'n hekel om naar school te gaan. Of ik heb zo'n hekel dit. Ach, Heere, help me alstublieft. Of, Heer, ik zou zo graag dat en dat niet doen. Maar ik vertrouw mezelf niet. Ik denk dat ik het wel doe. Maar wilt u me alstublieft helpen? Er zijn verschillende dingen die je van de Heere mag begeren. Dat de Heere ze je geven. Daar staat er, laat al uw begeerte in alle dingen dus door bidden. Bidden is het algemene woord. Je zou zeggen, je bidt om een zegen over het eten. Een zegen over het woord. Om bewaring voor de kinderen en voor jezelf. Ja. Je kunt nou niet direct zeggen dat je daar nou altijd zo diep en diep bij betrokken bent. Het is vaak naar gewoonte. Nou is dat niet zo erg als het maar niet uitgewoonte is. Uitgewoonte is verkeerd, maar naar gewoonte is goed. Daar is ook de Heilige Geest in. Op een bepaalde manier. Maar nou kunnen er ook begeerten zijn. Er kan ook iets zijn dat jou zo, de ouderwetse mensen zeiden dan, op het hart gebonden wordt dat je het niet uit je gedachten kunt krijgen. Ik kan een kind zijn. Kan iets van het geestelijke zijn, dat met geestelijk te maken heeft. Kan ook met iets anders te maken hebben. Met een operatie, met een ziekte. En dat het eigenlijk verder gaat dan gebed. Wat je gewoon doet en 's avonds misschien voor je familieleden en voor alle die de Heere vrezen. Maar dat het verder gaat. Dat je er gewoon toe gedreven wordt, innerlijk. Je zegt, wat is dat toch? Ik kan het gewoon niet uit mijn gedachten krijgen. Ik kan er niet over ophouden. Om de Heere maar te vragen. Heere, doe het alstublieft. Heere, dat kun je niet zelf maken. Dat doet de Heere, de Heilige Geest. Dan krijgt dat gebed een karakter van smeken. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en ik riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voort. God heb ik lief van die getrouwe Heer, hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Dat kan de Heere soms geven. Dat je erbij bepaald wordt en het laat je geen ogenblik meer los. En dan kan de Heere ook geloof geven bij dat de Heere het verhoort ook. Dat de Heere die begeerte ook inderdaad vervult. Laat uw begeerte in alles doorbidden en smeken met dankzegging. Hoort dat allemaal in één? Ja. Stel, er is een kind van jou, ligt aan de poorten van de dood. En jouw gebed wordt een smeking. Maar is er dan niets meer om de Heere voor te bedanken? Ja toch. Dat er nog mensen zijn die jouw kind misschien mogen helpen. Dat er nog medicijnen zijn om de pijn te verlichten. Dat jij zelf nog wakker geworden bent en gegeten hebt de dag. In dat licht gezien zou je zeggen, is er altijd reden tot dankzegging. Want hoe meer je erin mag zien en opzien, hoe duidelijker het je wordt dat je zegt, wat ben ik een ellendig, ondankbaar schepsel. Ik ben maar dit, ik wil maar dat, ik wil maar zo, maar wat de Heere nou allemaal geeft, ach, dat is zo gewoon. Daarom staat er met dankzegging. Want de Heere heeft alles gegeven. Hij heeft zijn eigen kind, zijn eigen zoon. Al zou je nou nooit meer krijgen dan dat, dan heb je het grootste gehad wat er bestaat. Al zou je geen ene gezonde dag hebben, het is erg. Al zou je leven lang verminkt of kreupel zijn. Al zou je hier op aarde totaal, maar dan totaal, taal van de omgeving miskend en veracht worden. Zodat iedereen zou zeggen, tjonge jongen, wat heeft die man een schraal portie. In alle opzichten. Maar als God voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Dan heb je toch alles. Het grootste geschenk. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Bij God staat er. Ja, dat is ook een hele les. Ik weet wel, een mens moet zijn hart wel eens uitstorten en dat vindt de Heere niet erg hoor. Bij een medemens, dat mag wel. Maar het moet geen tweede natuur worden van ons. Want dan gaat op wat iemand eens zei, je kan ervan op aan dat de mensen die het meest klagen, onder de mens het minst hun klacht bij de Heere brengen. En dat denk ik ook. Dat als je elkaar altijd zo met beklag, met zuchten, dat is niet goed. En daarom staat er bij God. Dat is een voorrecht. Bij de Heere. Kijk, het kan zijn dat de buurman het weet en die weet het en de hele familie weet het. En half Hilversum weet het. Maar de Heere weet het niet. De Heere. Nee. Bij God. De God aller genade. De almachtige schepper van hemel en van aarde. Oh, je zou toch in elkaar schrompelen als je alles zo eens overdenkt. Het staat er niet voor niks. De apostel heeft dit niet door de Heilige Geest geschreven omdat wij zo zijn. Maar omdat we zo niet zijn. Omdat we zo overbezorgd. Omdat we zo ellendig zijn. Zo kil en zo overspannen en zo overbezorgd. En noem maar op. Daarom heeft hij het gezegd. Maar in dat zeggen is tegelijk ook een medicinale kracht. Door de toepassing van de Heilige Geest. Dan komen ze er toch weer achter. Stil maar. Stil maar. We gaan weer verder. We gaan immer voorwaarts. Ja, we gaan naar huis. Ik had graag dat zevende vers ook nog met u overdacht, maar de tijd is voorbij. Dit was van dit seizoen tenminste de laatste bijbellezing, de maanden juli en augustus bij Leven en Welzijn. Hoop ik dat jullie allemaal, niet al die tijd misschien, maar toch een poosje rust mogen ontvangen. Hoewel wat die man op zijn huisje schreef, dat was natuurlijk niet gek. De rust is elders. Maar je begrijpt wel, ik wil daarin ook niet zo het onderste uit de kan zoeken te praten, weet je wel, van oh, ik weet wel, we nemen ons eigen ook mee. Maar daarom mag ik toch wel hopen en wensen dat jullie, dat we allemaal even, dat het mee mag werken om middelijkerwijs dat overmatige bezorgd, dat bezig zijn, dat het even verminderd mag worden. Al zou je niet weggaan, dat is niet zo erg. Want die dagelijkse cirkelgang van moeder en voor vader en ook wel voor de kinderen een poosje doorbroken wordt. En dan, dat mag. Dat is de Heere, die trouwe Heere God. Dat wij het er zo droevig aan brengen, dat is vers 2. Maar de Heere niet. De Heer is goed. En dan hoop ik dat dit woord ons gezelschap mag houden. Waar we ook zijn. Dat de Heer die boven alles staat, hem mogen we alles vragen en hem mogen we alles zeggen. Hij is alleen alle eer en dankzegging waardig. En dan hoop ik, als we weer mogen beginnen en we beleven het met elkaar, dat we dan mogen beginnen met de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Amen.